Het is bekend geworden, die geschiedenis. Bekend moment dat Petrus, en mocht je Piet of Peter heten, dan is het daarvan afgeleid, van die naam Petrus, dat hij verloochende. Dat hij wie eigenlijk verloochende? Je zou kunnen zeggen zijn grote held, zijn ja, degene die hem ongelooflijk dierbaar was geworden. Hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kan het nou gebeuren dat je toch iets in je leven meemaakt wat je absoluut niet verwacht had? Ik wil je meenemen naar dat moment. Het moment, het is een crisismoment, het is 's nachts. Het moment waarop gebeurde waar deze dienst mede over gaat. Er staat in Lucas 22, vanaf vers 54, en ik lees dat. En ze namen hem, dat is dan Jezus, gevangen en voerden hem weg en brachten hem in het huis van de hoge priester. En Petrus, dat is dus die ander, volgde op een afstand. En toen ze een vuur aangestoken hadden midden op de binnenplaats en ze samen daaromheen waren gaan zitten, ging Petrus in hun midden zitten. Wat we wel eens denken te vergeten, dat is dat hij toch de moed had om als enige en afval in de buurt van Jezus te blijven. Die moed kan hem niet ontzegd worden. En een dienstmeisje zag hem bij het vuur zitten en zei met haar ogen op hem gericht, ook hij was bij hem. Maar hij verloochende hem en zei, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna zag een ander hem en zei, ook u bent een van hem. Maar Petrus zei, mens, dat ben ik niet. En ongeveer een uur later bevestigde een ander met stelligheid, het is werkelijk waar, ook hij was bij hem. Want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt. En onmiddellijk, terwijl hij nog sprak, kraaide een haan. En de Heer keerde zich om en keek Petrus aan. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heer, hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Het kan zomaar gebeuren. Het kan zomaar gebeuren tijdens een verjaardag. Iemand is er niet bij. Heb je dat gehoord? Ja, hij of zij kan heel vroom klinken, maar verloochenen. Het kan gebeuren op het schoolplein, waarvan jij hoopt dat je vriendinnen, waar je mee optrekt, dat op het moment dat er weer dat gebeurt wat jij zo bent gaan haten, wat je niet eens thuis wil vertellen, maar als ze je gaan pesten, waar je echt niets van snapt, van waarom moeten ze nou toch jou steeds hebben, dat op dat moment je vriendin, je vriend, haar of zijn mond houdt. Sterker nog, mee kan gaan doen. Het kan gebeuren op het moment dat je God kent en je weet wat ze nu zeggen over God, wat er nu op het werk, op het kantoor of waar dan ook, op de bouw, op de stijger gezegd wordt. Eigenlijk zou ik mijn mond open moeten trekken, maar wie herkent zich niet in Petrus? Petrus was ooit een visser geweest. En een van de zeer weinigen, bij mij weten maar zijn er twee mensen, die letterlijk niet alleen de diepte van het meer van Galilea kende, de diepte van het water, maar letterlijk daaroverheen had gelopen. Dat was nog eens een moment. Dat is het moment dat, een beetje nog in het begin, als dan Jezus ongeveer 30 jaar oud is en hij zijn discipelen roept, eigenlijk letterlijk zijn leerlingen roept, en daar is Petrus er één van, dat ze op een bepaald moment in een storm komen. Het zit tegen. Het zit op het meer van Galilea, in het noorden van Israël. En op een gegeven moment, ergens zo'n beetje rond middernacht, dan ineens te midden van de golven, dan komt er iemand over die golven op hem aflopen. Op hen aflopen. Tenminste, op hen aflopen. Hij wil hen over het water, jawel, kennelijk voorbij lopen en dan Petrus, dit is een moment, dit. Wauw. Dan zegt Heer, want het is Jezus, diezelfde Jezus. Als u het bent, zeg dan dat ik bij u kan komen, dat ik naar u toe kan lopen. En Jezus zegt, kom. En dan gebeurt er iets, hij stapt uit dat schip. En de golven waar hij ooit de vis uithaalde, het water, dat draagt hem ineens. Hij beseft ineens dat Jezus zo ongelooflijk veel groter is. Want hij loopt letterlijk op die golven. En die golven blijven, hè? Het blijft bewegen. Maar hij loopt op water. Hij loopt letterlijk op water. En ineens realiseert hij zich van, wat ben ik mee bezig? En wow, die golven zijn toch best wel hoog eigenlijk. En hij kijkt om zich heen en letterlijk staat er dat hij zinkt als een baksteen. Niet zo van, hij begon geleidelijk meer water te maken. Nee. Zodra hij niet meer kijkt naar die persoon die daar naar hen toe kwam, Jezus, zakt hij als een baksteen. En wat doet hij dan? Super reactie eigenlijk. Hij roept tot Jezus, zegt, Heer, red mij. En terwijl hij dus aan het wegzakken is, en nogmaals, het gaat snel. Du moment, op het moment dat hij dat dus roept, steekt Jezus zijn hand uit en pakt en zegt hem, waarom ben je gaan twijfelen, kleingelovig? Dat had hij allemaal meegemaakt. En zijn liefde voor zijn meester, voor zijn heiland, voor zijn Heer, was zo groot, dat toen dat moment kwam, ongeveer 3 jaar nadien dat ze dan Jezus pakken. Waarbij een van zijn collega's, Judas, Jezus niet alleen verloochend, maar ook verraden heeft. Voor wat geld. Dan hij heeft toch eigenlijk net iets gedaan. Hij heeft nog iemand zijn oor afgeslagen. En geloof me, hij richtte niet op het oor van die persoon, maar hij wilde zijn meester verdedigen. Die moed had hij dan toch maar. En dan raakt hij, dan slaat hij letterlijk het oor van iemand af. En Jezus pakt dat oor op. En het is er weer. Had hij allemaal net meegemaakt. Nou, als je dat dan meemaakt. En dan zit je daar en je blijft een beetje op afstand kijken. En het is een vuur. En je wil ook niet al te veel opvallen. Je gaat erbij zitten. Er komt net zo'n griet. Die komt dan zeggen van, hij was er ook bij. Oh nee, dat wil je nu niet. Want ja, waarom wil je dat niet? Wat is nou werkelijk de angst? Wat is er nou aan de hand, Petrus? Waarom zeg je niet, ja, ik was er ook bij. Ja, klopt, dat is hem. Met hem heb ik over water gelopen. Nee. Voordat we al te hard veroordelen. Als je gewoon hier bent, tof als gast, of al een tijdje komt en je hoort net Paul zeggen van, ik ben gedoopt en God is met mijn leven bezig en is aan het veranderen. Mooi, je zegt, interessant. Anders zei, oh, dat ken ik. Maar stel dat je nou hier bent en je bent hier gewoon als gast en je denkt, nou, heb ik wat inhoudelijk met wie er nou gebeurt? Ik weet het niet. Oké. Even los van God, Jezus Christus, de Bijbel. Heb je nooit iemand verraden? Heb je nooit dat je eigenlijk wist, wordt gewoon over mijn baas geroddeld. En dat durven ze nu wel, als je er niet bij is, heb je nooit gedacht, eigenlijk deugt dat niet. Eigenlijk zou ik nou iets moeten zeggen. Je hield je mond. Eigenlijk, misschien heb je realiseert je ineens dat met je kinderen, heb ik eigenlijk ooit gezegd, ik hou van je. Ik hou van je. Verraad. Weet je, waar ik het een tijd geleden meemaakte. Ik was in de sportschool. Ik woon dan in Blaricum, sportschool in Huizen. Waar ze ook, je kunt kickboksen en dergelijke. En wat met loop ik de kleedkamer. Dat was s'avonds binnen. Ik ging even wat trainen. Dat is alweer even geleden. En ik loop de kleedkamer binnen, zat een beer van een kerel. En ik herkende hem ergens van. Ik wist alleen niet goed waar. Dus ik vraag aan TJ, een van die gasten daar. Ik zeg, joh, wie is dat ook alweer? Hij zegt, man, dat is Ernesto Hoost. Ernesto Hoost, de viervoudig K1 kickboxkampioen. Ja, het is hem. Oké. Maar goed, Ernesto had een seminar gegeven. Dus ik ben met die gewichten nog in de weer. En ik hoor God tegen mij zeggen, Kees, ga naar hem toe en vraag hem naar zijn geloof. En ik denk, Dat kan ik niet goed begrepen hebben. Een viervoudig K1 wereldkampioen. Zo'n gozer. En die ga ik even vragen, hoe is het met je geloof? Nee, dat kan ik niet goed begrijpen. Dus ik ga nog verder. En tot 3 keer toe krijg ik te horen, Kees, ga naar hem toe en vraag hem naar zijn geloof. Oké. Dus ik loop naar buiten, want er staat hij ondertussen, staat met een paar mensen te praten. En Ernesto, alsof er een gentleman, een boek over hem verschijnen. Maar het is een redelijk intimiderende figuur. En hij staat daar te praten. Er zijn een heleboel mensen bij. En ik vraag aan hem, zeg, Ernesto, heb jij wat met geloof? En ik zie hem totaal veranderen. En ik zie hem, jazeker, zegt hij. Ja, ik ga naar de gemeente in Almere. En ik denk, oh heer, dan snap ik. Want die mensen die om hem heen stonden, die moesten horen dat die man, dat hij eigenlijk met de dingen van God bezig is. En wat was ik blij. Ik had ook kunnen zeggen, nou, dat zal ik niet goed begrepen hebben. Wanneer je weet dat God eigenlijk iets van je vraagt, om dat ook te doen. Maar Petrus, die dan Jezus verloochent. En ik kan u wel een voorbeeld geven over Ernesto, maar wat zijn de momenten geweest dat ik had moeten spreken en dat ik niet durfde. Of dat ik niet, als de verhalen gingen over het versieren van meiden of vreemdgaan of wat dan ook, dat ik eigenlijk wist, ik moet wat zeggen. Petrus, die nooit gedacht had dat dit hem ooit zou overkomen, terwijl het hem notabene, Jezus had het voorspeld. Wie ziet de ogen van Jezus? En ik vond het heel mooi hoe dat hier naar voren kwam. Hoe heeft Jezus hem aangekeken? Niet zo, Jezus keek hem aan. Dat is het enige wat er staat. Hij ziet de ogen en hij huilt. En dan begint zijn grote crisis. En dan, het wordt eigenlijk alleen nog maar erger. Want Jezus, het gaat niet beter worden. Hij wordt gegezeld, hij wordt gemarteld. Hij wordt uiteindelijk gepakt, hij wordt opgehangen. Hij wordt vastgespijkerd, letterlijk aan het kruis van Golgotha. En Petrus ziet dat wat hij 3 jaar heeft gezien als wonderen en tekenen van God, ziet hij in een aantal uren compleet aan gruzelementen vallen. Hoe bestaat het? Hij liep over het water, hij genas mensen. Hij deed al die dingen. En hoe kan het nou gebeuren allemaal? En dan wordt het zondagmorgen dat het Jezus is begraven. En dan komen vrouwen vertellen, joh, zijn graf is leeg. En Petrus samen met Johannes gaat daarheen. Johannes is eerder en Petrus. En Petrus die loopt al het graf in en Jezus is weg. En dan blijkt dat Jezus niet, zijn lijk is niet gestolen, maar hij is letterlijk opgestaan uit de dood. En dat verhaal, dat klinkt te goed om waar te zijn. Wacht even. Dus we hebben hier te maken met de persoon die niet alleen die wonderen deed, maar die zelfs, die hing aan het kruis van Golgotha, die in die zin zijn mond niet opendeed, in die zin dat hij niet liep te schelden of wat dan ook of zo. Die notabene zei, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dan blijkt dat die persoon, dat hij iets deed wat nooit iemand gedaan heeft. Namelijk dat hij opstond uit de dood. En dat hij totaal anders was. En dat hij de meest glorieuze overwinning heeft behaald die de wereld ooit gezien heeft of ooit zal zien. Dat hij stond op uit de dood. En dat punt, dat schijnbaar totaal definitieve van ja, daar sta je daar bij iemand die overleden is. En je, als het iemand is, nou heeft, hij of ze heeft een mooi leven gehad. Maar als je staat en je voelt het vernietigende, het pijnlijke van de dood, dat je mag weten in Jezus Christus. Hij is opgestaan uit de dood. En dan heeft Jezus gezegd, kom naar Galilea, kom naar het noorden. En wat gebeurt er dan? Ik zal het lezen uit Johannes hoofdstuk 21. Jezus openbaart zich, dus hij laat zich opnieuw zien aan zijn discipelen, aan de zee van Tiberias, het meer van Galilea, waar ooit Petrus weliswaar kort, maar toch overheen heeft gewandeld. Ze waren bij elkaar, Simon Petrus, daar heb je hem, Thomas, Nathanael, uit Galilea allemaal, mannen met een bepaald accent, uit Noorn, daar werd hij ook mee herkend toen hij in Jeruzalem was. En wat zegt dan Simon Petrus? Die zegt, ik ga vissen. En ze gingen met hem mee. En ze gingen naar buiten en ze gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen zij niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zei dan tegen hen: lieve kinderen, heb je niet iets voor bij het eten? En ze antwoordden hem: nee. En hij zei tegen hen: werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Ze wierpen het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel die Jezus lief had, zei tegen Petrus: is de Heere. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om. Hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, ze waren niet ver, ongeveer 200 el van het land verwijderd en sleepten het net met vissen. En toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen: brengt wat van de vissen die je gevangen hebt. Simon Petrus, dezezelfde man, ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. Hoewel het zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen: wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was het derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. En dan komt er iets wat ik ontroerend vind, monumentaal, geweldig, bijna ongelooflijk. Ik zal eerst zeggen wat er niet gebeurt. Namelijk, Jezus richt het woord tot Simon Petrus. Jezus had dit kunnen zeggen: Simon Petrus, weet jij nog wat daar gebeurde in Jeruzalem? Simon Petrus, ik moet je iets vertellen. Ik ben in mijn leven een aantal keren ontgoocheld, maar wat daar gebeurde, Simon Petrus, dat slaat toch redelijk alles. Gaat hij dat zeggen? Simon Petrus, ik heb een plan voor jou, maar we moeten eerst nog wel even een paar dingetjes uit de weg ruimen. We moeten nog even een paar dingen over dealen. We moeten Simon Petrus op een cruciaal moment, waarop ik nota bene jou eigenlijk als een soort leider had aangesteld, bepaald soort van sleutels had gegeven. Moet je luisteren, jij vriend hebt wel ongelooflijk gefaald trouwens. En dan moet je even een paar lesjes meegeven om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gaan gebeuren. Oké, mannen, ik moet nu even... Wat doet hij? Simon, zoon van Jona, heb je me meer lief dan deze? Wat? Love takes over. Niks, geen correctie. De vraag: heb je me meer lief dan deze? En wat zegt Petrus? Ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem voor de tweede maal: Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? Hij zei tegen hem: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem: hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, hou je van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: houd je van mij? Hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem: wijd mijn schapen. Wat moet je nou nog zeggen? Dit denk ik. Dat de meest fantastische persoon, de meest ongelofelijke realiteit, de verpersoonlijking van liefde op zijn allerbest is in Jezus Christus. In God met ons. Die jou wil herstellen. Die niet zegt: wacht even een manneke. Die zegt: hou je van. leven. Die zegt, ik sta aan de deur. En ik klop als je mijn stem hoort en de deur opent. Dan kom ik in je leven. En die, als het gaat over liefde. Ik heb dat niet uitgezocht, maar ik kan mij redelijk makkelijk voorstellen dat. Als je een titel zou willen voor alles wat er aan liederen, muziekstukken geschreven is. Ik denk dat, wat de Beatles zeggen, all you need is love. Dat dat met stip op nummer 1 zou staan. Het thema liefde, hoe dan ook bezongen, beschreven, hoe dan ook. Dit is liefde. Jezus, die zegt, hou je van. Die jouw leven wil vullen met zijn liefde. Love takes over. Dit is jouw moment. Voor het eerst of opnieuw. Om dat te zeggen. Heer, kom in mijn leven. Ik vind het bijzonder, Paul zei dat, wat Martin Brandt erover zei. Nooit gezien. Niet het lege. Ja, ik heb het lege graf gezien. Maar ik heb dat op dat moment niet gezien natuurlijk. Ik was daar niet bij. Maar hij is zo bijzonder dat hij dat ene moment dat jij zegt, Heer, ik hou van u, dat dat voldoende is. Love takes over.